Romeinen 8, gemeente, is onze schriftlezing van morgen. Romeinen 8. We lezen de eerste 17 versen. Romeinen 8 vanaf vers 1, waar het woord van God als volgt tot ons komt. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en zo de zonde veroordeeld in het vlees, te weten in het vlees van de Heer Jezus. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Die is niet het eigendom van de Christus, bedoelt Paulus. Als Christus echter in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer we althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, we weten het allemaal. Het leven is soms heel zwart-wit, hè? Er zit niks tussen. Je bent geslaagd of je bent gezakt. Je hebt gewonnen of je verloor. Je werd gekozen of niet. Je bent ziek of gezond. Het leven is soms heel zwart-wit. Er zit niks tussen. Dat is de Bijbel ook, gemeente. Soms heel zwart-wit. Je loopt op de brede weg of je wandelt op de smalle. Je gaat naar de hemel of naar de hel. Je bent behouden of je bent verloren. Je gelooft of je gelooft niet. Of in de woorden van Romeinen 8, je bent in het vlees of je bent in de geest. Het is heel zwart-wit. En dat zet het op scherp. Dat is best confronterend, hè? Maar toch ook wel weer heel duidelijk. Je weet waar je aan toe bent. Nou, daar gaat het toch om, hè, in de prediking, dat je weet waar je aan toe bent. Ben je in het vlees of ben je in de geest? De tekst gemeente voor de verkondiging is Romeinen 8, vers 5 tot en met 11. Ik lees dat nog een keer voor. Romeinen 8 vanaf vers 5. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Het gaat, gemeente, vanmorgen over twee manieren van leven en het resultaat ervan. Twee manieren van leven en het resultaat ervan. Dat is heel zwart-wit. En waar het voor jou om gaat en voor mij, is er achter te komen. Is het zwart of is het wit? Mag ik eens vragen, gemeente? En u moet die vraag natuurlijk maar vooral voor uzelf beantwoorden. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Waar zit je nou het meest aan te denken? Als je nog niks te doen hebt, hè? Je laat je gedachten zomaar wat gaan. Waar gaan ze dan bij jou naartoe? Ja, dan denk je misschien, dominee, waarom vraagt u dat? Nou, om de simpele reden, waar je het meest aan denkt, ben je het meest vol van. Iemand heeft iets heel raak gezegd. Je godsdienst is wat je doet als je alleen bent. Moet je eens even overdenken. Je godsdienst is wat je doet als je alleen bent. He, dus als je alleen bent en er is niks wat je afleidt. Waar ben je dan mee bezig? Waar zit je dan aan te denken? Nou, dat is waar jij voor leeft. Is dat je werk? Is het uw bankrekening? Je hobby's misschien? Je vriendin? Je uiterlijk? Of vakantie, kan natuurlijk ook, hè? Of is het wat anders? Iemand anders misschien. Kan ook, hè? Psalmdichter zegt, als ik op mijn bed lig, peins ik aan u. Onthoud het, gemeente, waar je het meest aan denkt, is wat je het meest bezighoudt. En dan zegt de Bijbel vanmorgen, dan zijn er maar twee mogelijkheden eigenlijk. Of jij bedenkt de dingen van het vlees, zoals Paulus dat noemt. Of je bedenkt de dingen van de geest. Het is heel zwart-wit vanmorgen. En dat zet het ook op scherp. Dat confronteert. Maar dat geeft ook duidelijkheid. U weet aan het eind van deze dienst waar u aan toe bent. En dan gaat het toch om in de kerk. Dat je aan weet waar je aan toe bent. Hoe kun je dat weten dan? Nou, kijk even mee, gemeente, wat Paulus erover zegt. In onze tekst, vers 5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Dus, ja, je bent of naar het vlees, zegt hij, of je bent naar de geest. Het gaat hier dus over twee manieren van leven. Twee zijnswijzen, zou je kunnen zeggen. Of je bent naar het vlees, dat is je leef- en zijnswijze dan. Of je bent naar de geest, dat is je leef- en zijnswijze. Laten we even allebei langslopen. Wat bedoelt Paulus als hij het heeft over naar het vlees? Het is altijd even belangrijk, ja, dat weet u vast wel, maar het is goed om dat te herhalen. En vlees heeft in de Bijbel niks te maken meestal met het vlees van je lichaam. Niks met je huid of zo te maken. Als Paulus het woord vlees gebruikt, dan is dat het woord wat hij gebruikt om aan te duiden hoe jij en ik door de zonde geworden zijn. Vlees betekent ongehoorzaam, ongelovig, eigenwijs en vooral heel egoïstisch. Niet meer vol van liefde tot God, maar vooral vol liefde tot jezelf. Eigenliefde, dat is vlees. En dan zegt Paulus, als dat zo is, komt dat er ook uit. Ja, natuurlijk, als dat zo is, komt het er ook uit. Als jij naar het vlees bent, zegt hij, wordt ook je denken daardoor beheerst. Wordt je denken beheerst door het vlees. Hè? Want die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Wat is dat dan? Nou ja, dat is een manier van denken dus waar het vooral om jouzelf draait. Een manier van denken waar je vooral voortdurend bezig bent met wat vind ik leuk? Wat komt mij uit? Waar heb ik zin in? Wat levert mij dit op? Je bent vooral helemaal bezig met jezelf. Kun je ook zien in je leven? Want je bent ook letterlijk meer met jezelf bezig dan met God. Kijk meer op de spiegel in de badkamer dan in de spiegel van Gods woord. Je bent meer bezig met je hobby's, je telefoon dan met de Heere. Je bent meer bezig hoe vaak je geliked wordt, social media, dan de vraag of God jou ook liked. En gemeente, dat leven naar het vlees, dat is ontzettend makkelijk. Dat is zo makkelijk, daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dat gaat gewoon vanzelf. Het enige wat je moet doen is je hart volgen. En ik denk dat er nog nooit een tijd is geweest dat het zo makkelijk was als nu. Om naar het vlees te leven. Want ja, dat is precies waar onze tijd vol van is, hè? Wetenschappers zeggen vandaag, wij leven in een tijd van, met een moeilijk woord, expressief individualisme. Als je vraagt, wat betekent dat? Nou, dat komt er gewoon op neer. Doe vooral wat jij wil. Doe vooral wat jij leuk vindt. Zoals ik bij dat meisje zag op. In haar keuken. Toen ik op bezoek was. Zo'n bordje. Volg je hart, want dat klopt. Nou, dat is expressief individualisme. Dat leven naar het vlees. Volg je hart, want dat klopt. Maar wat uit ons hart komt, zegt de Bijbel, klopt helemaal niet. Nee. Je hart is levensgevaarlijk. Arglistig is ons hart, ja, dodelijk, zegt Jeremia. Moest kijken wat Paulus zegt over wat er uit je hart komt, over dat denken van ons vlees. Vers 7. Hij zegt zelfs dat is vijandschap. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Wat bedoelt Paulus? Er zit in jou en mij van huis uit een diepe innerlijke afkeer van God. En natuurlijk, dat zeggen we natuurlijk niet zo, zeker niet in de kerk, maar het zit er wel. Hoe komt dat? Dat heeft te maken natuurlijk met wat er in het paradijs is gebeurd, hè? We zijn heel bewust in opstand gekomen tegen God. We hebben heel bewust met de Heere gebroken. Want we willen het zelf voor het zeggen hebben. We willen zelf op de troon zitten. Een paar maanden geleden was er in Soedan een staatsgreep, een coup. Wat gebeurt er? Mensen grijpen naar de macht. En dat doen ze natuurlijk niet omdat ze zulke grote vrienden van de regering zijn. Nee, ze haten die regering. En dat is wat wij gedaan hebben. Wij hebben een coup gepleegd, een staatsgreep tegen God. En zo zijn we ook haters van God geworden. Ja, maar dominee, ik haat God toch niet? Nou, waarom doe je dan steeds wat hij niet wil? Waarom kies je dan toch steeds weer voor om je eigen gang te gaan en je eigen zin door te zetten? Je zegt, maar dat is wel heel heftig. Ja, maar dat is wel wat Paulus hier zegt. Weet je hoe zich dat manifesteert, die vijandschap tegen God? Kijk even mee, vers 7. Die vijandschap tegen God zie je hierin dat we ons niet onderwerpen aan de wet van God. En hoe vaak is dat bij jou en mij niet het geval? Dat je even geen zin hebt om naar Gods geboden te luisteren. Je onderwerpt je niet aan de wet, aan het gebod van God. En net zoals die rebellen in Soedan de overheid niet willen erkennen, de wetten van het land opzij zetten, zo doen wij dat ook. Wij onderwerpen ons niet aan de wet van God. U hoeft het nieuws maar te volgen, u hoeft de krant maar open te slaan, gemeente, en u ziet het, overal. Ik zal een paar voorbeelden noemen uit het nieuws van de afgelopen week. Waarom rijden mensen die een ongeluk veroorzaken steeds vaker door in Nederland? Of waarom projecteert hier in Kapelle aan de IJssel een man een antisemitistische tekst op een gebouw? Waarom verkrachten Russische soldaten Oekraïense militairen? Waarom maakt 1 op de 5 politieagenten discriminerende opmerkingen tegen zijn collega's? Waarom zijn er, bericht uit de krant van gisteren, steeds meer burenruzies in Nederland? Of even wat dichterbij, waarom loog je deze week tegen je vader en moeder? Of waarom ben je zo jaloers op dat familielid dat het zoveel beter heeft dan jij, althans in jouw perceptie? Weet je hoe dat komt? Dat is niet omdat ik mijn naaste lief heb als mezelf. Nee, dat is omdat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. De gemeente, dit is het portret van ons leven. Het is geen aangenaam portret, maar dit is wel wat de Bijbel zegt. Het denken van ons vlees is vijandschap tegen God. En dat zie je daarin dat we niet luisteren, ons niet onderwerpen aan de geboden van God. En mocht je denken dat jou dat wel lukt, kijk dan alleen maar even naar het laatste gebod, het 10e. Het draait alleen maar om onszelf van nature. Wij lijken op zo'n satelliet. Zo'n satelliet, hè, die draait voortdurend om de aarde of om een andere planeet. Steeds hetzelfde riedeltje, steeds dezelfde cirkel. Zo is het met ons mensen ook. Ons denken en doen draait alleen maar om onszelf. Ja, hoe kan dat nou anders worden? Want u voelt natuurlijk wel aan, dat moet natuurlijk anders worden. Ja, de enige oplossing zou zijn dat je die... En dat gebeurt ook, dat je die satelliet uit zijn baan slingert. Bijvoorbeeld om een andere planeet gaat draaien. Nou, dat is precies wat God doet, gemeente. Dat noemen we bekering. Dan draait je denken en je doen niet meer om jezelf. Maar dan gaat het draaien om God. Gaat je leven draaien om God. Hè? Dat gebeurt als God in je leven werkt. Dan word je uit die baan van je eigen ik geslingerd. En dat leven weer waarin het alleen maar draait om jezelf. Dat is bekering. En dan krijg je een ander leven, zeggen we wel eens. Heb je ook een ander leven? Ik herinner me dat uit mijn jeugd. Er waren zo van die mensen in de kerk, in de gemeente. En dan zeiden ze, kent een ander leven. Mooi is dat. Krijg je een ander leven. Wat betekent dat? Nou, dan heeft niet meer het vlees het voor het zeggen. Maar dan krijgt de Heilige Geest het bij jou voor het zeggen. Hoe merk je dat? Nou, dan wordt het oorlog. Dan komt de strijd tussen je vlees en de geest. Paulus zegt Galaten 5, die twee staan tegenover elkaar, lijnrecht in oppositie. En zeker in het begin kan dat een intens conflict zijn in je leven. Als God in jouw leven werkt. En want de geest wil natuurlijk niet dat jij naar het vlees leeft. Maar mijn vlees wil zich niet onderwerpen aan de geest. En daarom, gemeente, is het leven van een christen een strijd. Een levenslange strijd tussen vlees en geest. Maar het heerlijke, en dat is het goede nieuws van het evangelie, de geest is sterker. John Bunyan heeft dat prachtig beschreven in zijn boek De Heilige Oorlog. Hè? Als dat mensenziel heroverd wordt door de Heilige Geest. Gaat op steeds meer gebouwen de vlag van Prins Emmanuel wapperen. Wat gebeurt er dan? Kijk maar even mee, vers 5. Zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Dus, met andere woorden, dan ga jij de dingen bedenken die de geest graag wil. Hoe kun je dat merken? Nou, dan komt er een verlangen in je leven om te leven tot Gods eer. Dan wordt het je gebed. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Die dingen van de geest, gemeente, dat zijn natuurlijk de dingen van het koninkrijk van God. Dan komt er een drive in je hart, jongelui. Hoe kan ik voor God leven? Hoe kan ik de Heere behagen? Hoe kan ik het goede zoeken voor mijn ziel? Dat is zo mooi. Dan hoeft niemand meer tegen jou te zeggen dat je moet bidden of zo. Dat je de Bijbel moet lezen. Ik heb jaren in mijn leven niet in de Bijbel gelezen. En ik heb jaren in mijn leven niet gebeden. Want dat vond ik ontzettend schijnheilig en hypocriet. Maar als God in je leven werkt, gemeente, gaat het vanzelf. Mijn vader en moeder hebben nooit hoeven te zeggen, ga de Bijbel lezen, jongen. Ga bidden. Want dan gaat het vanzelf. Als de Heilige Geest Paulus te sterk wordt, wat lezen we en zie, hij bidt. Dan hoeven ze niet meer mee te sleuren naar de kerk op zondagmorgen. Want dan wil je het zelf. Ja. Zoals Psalm 84 net, hè. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Och mocht ik in die heilige gebouwen. Uw lieflijkheid, uw schone dienst aanschouwen. Ben je ook niet meer zo vol van jezelf? Maar dan word je gericht op God en op je naaste. Dat gaan je ouders merken. Je vrienden ook. Dan gaat de vrucht van de geest groeien. Liefde. Blijdschap. Vrede. Goedheid. Zachtmoedigheid. De fijne mensen om mee om te gaan. Hoe komt dat? Nou, kijk maar naar vers 9. Immers, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. En gemeente, in deze tekst vers 9 worden een paar heel belangrijke dingen gezegd over een christen. In de eerste plaats zegt Paulus, je bent niet meer in het vlees. Moet je even goed begrijpen. Betekent niet, gemeente, dat een christen geen last meer heeft van de zonde, van het vlees. Dat zegt Paulus niet. Nee, anders had hij niet gezegd in Galaten 5, hè. Wat ik net zei, dat de geest en het vlees in je leven tegenover elkaar staan. Nee, er is een levenslang conflict tussen vlees en geest. Het is dus niet zo dat je als christen niet meer met het vlees te maken hebt. Maar Paulus zegt hier, je bent niet meer in het vlees. Je bent niet meer in de macht. In de greep, in het domein van het vlees. Er heeft in je leven een principiële overgang plaatsgevonden van het vlees naar de geest. Dus een christen staat principieel aan de kant van de geest. Tuurlijk, je kunt soms uit zwakheid en zonde vallen. Maar de zonde is niet meer de baas in je leven. De zonde heeft het in je leven niet meer voor het zeggen. De leugen en de roddel en de onwaarheid en de onreinheid, nee. Want er heeft een overgang in je leven plaatsgevonden van het gebied van het vlees, domein van het vlees naar het domein van de geest. Je zou het kunnen vergelijken met wat ik van de week in de krant las. Misschien heb je het ook wel gelezen. Hè? 63 Chinese christenen hebben politiek asiel gekregen in Amerika. Zij waren gevlucht van China naar Taiwan. Maar ook in Taiwan waren ze hun leven niet veilig. De Chinese veiligheidsdienst zat achter hen aan. Intimideerde hen. Maar nu zijn ze dus naar Amerika. Ze zijn niet meer in China, maar ze zijn in Amerika. En dat betekent ook dat China geen zeggingskracht meer over hen heeft. Al zou er iemand van de geheime dienst bij hen op de stoep staan, dan kun je gewoon zeggen, joh, wegwezen, move. Niks met mij te maken. Ik ben niet meer in China, ik ben hier nu. Ik val onder de bescherming van Amerika. Nou, zo heeft er dus een overgang plaatsgevonden. Ik ben niet meer in het vlees, maar in de geest, als tenminste, dat is natuurlijk de volwaarde, de geest van God in je woont. Dus wat is een christen? Een christen is iemand, zagen we, die niet meer in het vlees is, maar iemand in wie de geest woont. En dat is voor Paulus ook het beslissende kenmerk van een christen. Kijk maar. Vers 9b, het laatste stukje. Als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van Christus. Die is niet het eigendom van Christus. Dus ja, als je de geest niet hebt, dan ben je ook niet van Christus. Dan hoor je ook niet bij Christus. Want als je van Christus bent, zegt Paulus, dan heb je ook de geest van Christus. Het avondmaalsformulier zegt dat zo mooi, hè? De geest die in Christus woont als ons hoofd, woont ook in ons zijn ledematen. Dus Christus is met ons verbonden door zijn geest. En daarom, kijk even mee, hè, kan Paulus het in vers 9 hebben aan de ene kant over de geest van Christus die in ons woont, terwijl hij het in vers 10 heeft over Christus zelf die in ons woont. En dan moet je goed begrijpen, dat zijn geen twee verschillende dingen. Nee, dat zijn gewoon twee kanten van één zaak. Want de geest is de geest van Christus. En als die geest in jouw leven woont, dan woont Christus dus zelf in jou. Dus dat is het geheim van een christen. De geest woont in je. En Christus woont in je. Vandaar dat Paulus ook zegt in Galaten 2, hè, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Weet je dat ook? Kun je zeggen, Christus leeft in mij? Daar hoef je geen 45 voor te zijn, hoor. Dat kan ook als je 12 bent. Het is een heel mooi boekje van Engels meisjes. Het was helemaal niet kerkelijk. Jane Richmond heette ze. En zij kwam tot geloof. Ging meeleven met kerk. En toen vroeg iemand aan haar, maar die Jezus, waar is die dan? Waar is de Heer Jezus in wie jij gelooft? En toen zei ze heel eenvoudig, hij is daar en hij is hier. Jezus daar, Jezus hier. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Kijk, dat is nou, gemeente, het wonder van Gods genade. Dan is je leven uit die baan geslingerd, waarin het alleen maar draaide om jezelf. Dan gaat de geest in je werken en dan wordt alles anders. Dan krijg je vreugde. Dan krijg je vreugde in de dingen van God. Dat mag je ook ervaren. Dan merk je het ook, dat de geest in je leven werkt. Waar merk je dat aan? Nou ja, heel simpel. Dan is het voorbij met het bedenken van de dingen van het vlees. Dan hoeven ze je niet meer te waarschuwen tegen de zonde. Want ja, dan wordt de zonde bitter voor je. Je krijgt er een hekel aan. Je gaat er tegen vechten. Je gaat het belijden aan God. En boven alles kun je merken dat de Heilige Geest in je werkt. Je krijgt de Heer Jezus zo nodig. Je krijgt de Heer Jezus lief. Ja, want daar is het de Heilige Geest altijd om te doen. Om ons bij Christus te brengen. Om Hem te verheerlijken in je leven. Want Hij is de Geest van Christus. Hij leidt mensen tot Jezus. Hij brengt je tot overgave aan Hem. Hij leert je rusten op zijn volbrachte werk. Hij brengt je tot gemeenschap met de Heer Jezus. En zo, verenigd met Christus, gaat Christus ook in je leven. Krijgt Christus gestalte in je leven. Christus in u. Dat is het leven en bedenken van de Geest. Nou, dat was onze eerste gedachte. Twee manieren van leven ging het om, hè? Vervolgens spreekt Paulus, gemeente, dat is onze tweede gedachte, over het resultaat. Het resultaat, het gevolg van deze twee manieren van leven. Dan ga ik even met u naar vers 6. En want in vers 6 vertelt Paulus wat het resultaat is als je aan de ene kant, hè, dus dat bedenken van je vlees volgt, je zondige hart. En aan de andere kant wat het resultaat is als je het denken van de geest volgt. Begin even met het laatste, dat denken van de geest. Hij zegt het bedenken van de geest, vers 6, is leven en vrede. Dus het bedenken van de geest kenmerkt zich door leven en vrede. God kennen, gemeente, is het leven. Die mij vindt, vindt het leven. zegt de Heere. En dat begint niet pas straks. Dat begint nu al. Jezus zegt, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de Vader, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Het bedenken van de geest leidt tot leven. En als we het over eeuwig leven hebben gemeten, dan zegt dat niet alleen maar iets over de lengte daarvan, de kwantiteit, maar het zegt ook iets over de kwaliteit. De Bijbel bedoelt, dat is pas het leven. Als je God mag kennen. Als de geest van God in jou woont. Dat is pas leven en dat geeft ook vrede. De vrucht van de geest is vrede. Wat voor vrede? Nou, allereerst vrede met God. En wij zijn, denk even aan dat verhaal van die rebellen in Soedan, hè? Die zijn in oorlog met de regering. Zo zijn wij van huis uit in oorlog met God. Er is geen vrede tussen God en ons. Onze zonden staan als een berg tussen God en ons in. God is vertoornd op ons vanwege onze zonden. Maar wat er gebeurt als de Heilige Geest in je leven woont, gemeente, dan komt er vrede met God. Als je zonden zijn vergeven, dan geeft dat diepe vrede in je hart. En je ziet dat zo mooi in de christenheid van John Bunyan, hè, als christen met zijn zware pak, zijn zondenlast bij het kruis komt, dan raakt hij dat zware pak wat hem zo neerdrukte kwijt. Ken je dat ook? Die vrede? Wat een vrede geeft dat als je zonden vergeven zijn. En de Heilige Geest getuigt daarvan in je hart. Je zonden zijn vergeven. Je hebt vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Je krijgt vrede met God. Je krijgt ook vrede met je naaste. Misschien had je altijd conflicten en ruzie met mensen om je heen. Dat is voorbij. Dat kan niet blijven bestaan. Ik zeg niet dat je nooit iets wat hebt natuurlijk. Maar dan ligt dat als het goed is niet aan jou. Want je leert een ander lief hebben. Je krijgt ook vrede met jezelf. Ja, de Heilige Geest leert je tevreden zijn met jezelf. Met je levensomstandigheden. Met de situatie waarin je verkeert, ook al is die soms niet makkelijk. Paulus zegt dat zelf, hè, in de Filippenzenbrief. Ik heb geleerd om vergenoegd te zijn, om tevreden te zijn met wat ik ben. Mooi is dat. Vrede met God, vrede met je naaste, vrede met jezelf, vrede met je levensomstandigheden. Ook al is je leven zeg misschien moeilijk, dat je toch weet, maar God doet het niet verkeerd. Spurgeon vertelt over een arme man die niet meer had dan een kors brood en een bekertje water. En zei, dit alles en ook nog Christus. Dat doet de Heilige Geest. Vrede met God, je naaste, jezelf, je levensomstandigheden. Hij doet nog iets. Hij geeft je ook hoop. Dat is het derde wat ik zou willen noemen. De geest geeft hoop. Dan maak ik even een sprongetje naar vers 10 en 11. Dan zien we dat de geest ook hoop geeft voor de toekomst. Lees even mee. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Je lichaam moet een keer sterven, bedoelt Paulus. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Het lichaam ook van een christengemeente is natuurlijk aan de dood onderworpen. Wij moeten een keer sterven. Ook kinderen van God moeten sterven. Dat is een gevolg van de zonde. Maar, zegt Paulus, je geest is leven. Om der gerechtigheid wil. Je geest leeft. Je was dood. Maar God heeft je levend gemaakt. De geest is leven om der gerechtigheid wil. En gerechtigheid, dat slaat in de Romeinenbrief, misschien wat technisch woord, maar gerechtigheid, dat slaat hier op het verlossingswerk van God door zijn Zoon Jezus Christus. Dus Paulus bedoelt, dat leven is het gevolg van het verlossend handelen, het verlossingswerk van God in de Heer Jezus Christus. Daardoor is je geest tot leven gewekt. Dus dat is de werkelijkheid van een christen. Mijn lichaam moet nog sterven, maar mijn geest leeft nu al en tot in eeuwigheid. Maar gemeente, niet alleen mijn geest heeft toekomst. De Bijbel zegt ook je lichaam heeft toekomst. Ook al moet je lichaam nu nog sterven, dat is niet het laatste woord. Want kijk eens even mee wat hij zegt in vers 11. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij, die Christus met Pasen uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus dat is de hoop van een christen. Straks mag ook je lichaam opstaan. God doet geen half werk. Hij wekt nu al je geest op. Als je wedergeboren wordt, als je opnieuw geboren wordt. Maar dat is nog maar het begin. Straks wekt hij ook je lichaam op. Zoals Jezus op de Paasmorgen is opgestaan, zo zal de Heilige Geest straks al Gods kinderen doen opstaan uit de dood. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt je geestelijke opwekking, je geestelijke opstanding nu al gehad in dit leven. En de lichamelijke opwekking die volgt straks. Dan mag je met een totaal vernieuwd, getransformeerd lichaam God dienen. Een lichaam waarin je nooit meer last hebt van jezelf, van je zonde, van je vlees. Dat is straks voorbij. Dan mag je God dienen met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. Mag je met een totaal vernieuwd lichaam op God gericht zijn. Dat is de hoop van het geloof. Dat is de hoop van een christen. Of heb jij die hoop nog niet? Leef je nog in het vlees? Ja, dan heb je ook toekomst. Alleen wel een andere toekomst. Moet kijken wat hij daarover zegt in vers 6, Paulus. Want het bedenken van het vlees is de dood. Dus als je gewoon lekker je eigen gang gaat, lekker je eigen hart volgt, dat lijkt heel leuk. Dat lijkt leven. Maar het is de dood, zegt de Bijbel. Dan ben je zelfs al dood, zegt de Bijbel. Al ben je misschien springlevend. Al ben je springlevend, je bent dood. Dan lijk je op die boom die ik een poosje geleden naast onze huis zag liggen. De gemeentedienst was geweest en ze hadden een paar knotwilgen omgehakt. Ze zijn maanden gelegen. En wat mij zo opviel was dat die knotwilg gewoon bleef groeien. Er kwamen blaadjes uit en zo. Die was helemaal losgekapt van de wortels af. En toch bleef die nog een poosje zo doorgroeien. Totdat het over was. Op een gegeven moment was het voorbij. Hoe kwam dat? Er zat geen leven meer in. Die boom was niet aangesloten op de wortel. En zo is het met mensen ook. Het kan aan de buitenkant heel wat lijken. Maar de Bijbel zegt, los van God, als je niet geworteld bent in God, ben je dood. Nu al. Ben je dood in je misdaden en je zonden. En als dat niet verandert, als dat zo blijft, dan volgt straks de eeuwige dood. Want Paulus zegt in vers 8... Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Als jij vanmorgen nog in het vlees bent, dat weet je heel goed. Want je weet zelf al waar jouw leven om draait. Dan zegt deze tekst, dan kun jij God niet behagen. Dat is toch vreselijk, gemeente? Als je straks voor God staat, dat God tegen je zegt, ik vind geen behagen in jou. Ik heb geen behagen in jou. Dat is toch erg, gemeente? Ik hoop dat u dat ook heel erg vindt. Misschien moet je eens doen wat die jongen deed die bij Spurgeon kerkte. Spurgeon had eens gepreekt over het laatste oordeel, over het oordeel van God. Als je niet bekeert, als je Christus niet kent, als je eigen gang gaat. En het was volgens mij het eerste vers van dit hoofdstuk. Er is geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien. Er is wel veroordeling als je Christus niet kent. En toen zei hij tegen zijn gemeente, als u nou de Heer Jezus niet kent, dan moet u dat vanavond thuis op een papier schrijven, met grote letters. Verdoemd, veroordeeld. En dan moet u nou eens een postje naar gaan kijken. Er was een jongen die dat deed, meerdere mensen trouwens die dat deden. Ik kwam huilend aan de pastorie bij Spurgeon. Ik heb het gedaan wat u zei, dominee. Ik ken Christus niet. En God moet mij veroordelen. Maar zo kan ik niet leven. Zo wil ik niet leven. Ik kan zo niet verder leven, wat moet ik doen? Nou, ik hoop dat jij het ook niet kunt. Dat je niet verder kunt met een leven waarin je God niet behaagt. Een leven dat God uiteindelijk moet veroordelen. En weet u, gemeente, dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft niet naar het vlees te leven. Ik ga vanmorgen nog een stapje verder zelfs. Daar hebt u zelfs helemaal het recht niet toe. Om naar het vlees te leven. Kijk, dat de wereld zo leeft, dat kun je nog begrijpen. Daar kun je nog van zeggen, nou ja, die hebben de Bijbel niet. Die weten niet beter. Het is niet gek dat ze gewoon leven wat er in hun hart leeft. Maar kun jij niet zeggen. Jij kent het evangelie. Jij hebt een Bijbel. Je hebt het woord van God. Je weet wat God wil. Je weet wat God van je vraagt. Je weet wat God belooft. Je weet dat God wil dat je bekeert en gelooft. En dat je naar hem luistert en dat je hem gehoorzaam bent. Dan heb je toch het recht niet om voor jezelf te leven, om naar het vlees te leven. Dat is toch niet normaal? In de kerk zitten en je eigen gang gaan naar het vlees leven, dat is toch niet normaal, gemeente? Nee, dat is ook niet normaal, dat is abnormaal. Hoe kun je het nou normaal vinden om zonder de Heere te leven? Misschien ben je gedoopt. De meeste van ons zijn denk ik gedoopt. Toen al riep God jou om niet naar het vlees te leven, maar om te leven door zijn geest. En weet je wat zo geweldig is? Toen heeft God je niet alleen maar geroepen om door de geest te leven. Hij heeft je ook de belofte gegeven van de Heilige Geest. Hij heeft gezegd, mijn geest wil in jou wonen en werken. Of vind je dat niet meer normaal? Dat leven naar het vlees. Word je dat zo moe? Gemeente, het is niks waar je zo moe van wordt als leven naar je vlees. Echt waar. Daar word je zo verschrikkelijk moe van. Dan mag je de Heere aanroepen. Dan mag je vragen, Heere, werk met uw geest in mij. Heere, vernieuw mijn leven. Heere, trek mij uit de macht van de zonde. Want ik voel heel goed dat ik het zelf niet kan. Dat is ook nog zo, hè? Juist als je graag wil stoppen met het leven naar het vlees en je wil proberen te leven naar Gods wil, ga je vaak proberen het anders te doen. Ga je proberen je leven anders in te richten, je leven te verbeteren, om erachter te komen dat het je niet lukt. Je bent te zwak om te leven naar Gods wil. Het vlees is zo sterk. En dat is ook nodig. Dat is pijnlijk, maar dat is ook nodig. Om te laten zien dat je het echt zelf niet kunt. Dat Jezus het moet doen. Maar Jezus doet het ook. En hij wil het ook van harte. Zodat je hem nodig hebt. En zult roepen, Jezus, trek mij uit de macht van de zonde en het vlees. Wat je niet bent, gemeente, kun je worden. Dat is het goede nieuws voor het evangelie. Wat je niet bent, kun je worden. Romeinen 8, zei ik, is heel zwart-wit. Maar het wonder van Gods genade, gemeente, is dat zwart-wit kan worden. En dat kan in het gewone leven nooit. Iets wat zwart is, kan niet wit worden. Maar dat kan God wel. Hij maakt zwarte harten wit. Hij maakt vlees tot geest. Er leefde 150 jaar geleden in Afrika een stam, de Barotsi-stam, met een koning die bekend stond om zijn enorme wreedheid. Lewaniki heette hij, koning Lewaniki. Hij was erom bekend, hij stond erom bekend en beducht ook, dat hij telkens weer nieuwe martelingen bedacht. Ze noemden hem de menselijke tijger. Er zat daar een zendingspost in de buurt. Een Franse evangelist werkte daar. François Coyet. Vorig jaar een mooi boek over hem verschenen in Nederland. Een biografie. En op een dag kwam daar een Franse ontdekkingsreiziger op bezoek in dat gebied. Hij was zelf niet christen, hij was niet gelovig. Maar hij kwam in dat gebied en hij We bleven een paar dagen op die zendingspost bij dominee Koya. En toen was het zondag. Ja, die man was helemaal niet gelovig. Hij geloofde absoluut niet in God, maar hij wilde niet al te onbeleefd zijn. En hij ging met de dominee mee naar de kerk. En toen hij in de kerk zat, zat er een man die ontzettend zijn aandacht trok. Een man die heel intens luisterde. Die de woorden van God indronk. En hij vroeg na afloop aan Koya, wie was die man toch die zo, ja, die naast me zat, die zo aandachtig zat te luisteren? Waarop Koya zei, dat was Lewaniki, koning Lewaniki. Was hij dat? Ja, dat is hem. Waarop die Fransman antwoordde, als Jezus Christus dat kan, dan wil ik hem ook kennen. Ja, Jezus Christus kan dat. Hij geeft zijn geest. En dan maakt het niet uit wie je bent. Hij geeft zijn geest aan mensen van vlees. En dat doet hij nog. En waarom niet bij jou? Roep hem aan. En laat het ook jouw gebed zijn. Zo doe hij. Ook aan mij. Amen. We zingen op Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. 143, het tiende vers.